Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan vers 7 en vers 9. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Maar z'Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En wat er verder volgt, Psalm 103, vers 7 en vers 9.
Thank you.
voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord uit het Oude Testament, 1 Kronieken 16, vanaf vers 7 tot en met 36. 1 Kronieken 16, van 7 tot en met 36. Maar stellen wij ons eerst onder de belofte en de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Loof, loof den Heer, gij zijn er legerscharen, wie u lustet is op zijn wenk te staren en wat er volgt na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu 1 Kronieken 16, te beginnen bij het 7e vers. Te dienzelfde dagen gaf David ten eerste deze psalm om de Heere te loven, door de dienst van Asaf en zijn broederen. Loof den Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtelijk van al zijn wonderwerken. Roemt u in de naam zijner heiligheid, dat zich het hart dergenen die de Heere zoeken verblijden. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Gedenkt zijn wonderwerken die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en de oordelen zijns monds. Gij zaad van Israël, zijn dienaar, gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen, hij is de Heere, onze God, zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Gedenk tot in der eeuwigheid zijn verbond, het woord dat hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht. Het verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt en zijn eed aan Isaac, welke hij ook aan Jacob heeft gesteld tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond, zeggende, ik zal u het land Kanaan geven, een snoer van uw lieder erfdeel. Als gij weinige mensen in getal waart, ja weinige en vreemdelingen daarin, en zij wandelden van volk tot volk en van het ene koninkrijk tot het andere volk. Hij liet niemand toe hen te onderdrukken, ook bestrafte hij koningen om hunnentwil, zeggende, tast mijn gezalfde niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad. Zingt de Heere, gij ganse aarde, boodschap zijn heil van dag tot dag. Vertelt zijn eer onder de heidenen, zijn wonderwerken onder alle volkeren. Want de Heere is groot en zeer te prijzen, hij is vreselijk boven alle goden, want al de goden der volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemelen gemaakt. Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vrolijkheid zijn in zijn plaats. Geef den Heere, gij geslachten der volken, geef de Heere eer en sterkte. Geef de Heere de eer zijns naams, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Aanbid den Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Schrikt voor zijn aangezicht, gij gehele aarde. Ook zal de wereld bevestigd worden dat zij niet bewogen worden, dat de hemelen zich verblijden en de aarde verheugen zich, dat men onder de heidenen zeggen, de Heere regeert, dat de zee bruisen met haar volheid, dat het veld huppelen van vreugde met al wat daarin is. Dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heeren, omdat hij komt om de aarde te richten. Loof den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zeg, verlos ons, o God, onze zels, en verzamel ons en red ons van de heidenen, dat wij uw heilige naam loven en dat wij ons uw lof roemen. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En al het volk zeide, amen. En het loofde de Heere. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 111. En dat doen we uit de versen 2, 3 en 5. Psalm 111, vers 2. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Vers 3, hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun, die hem vrezen, spijs en zijn grote naam ten prijs. Gedenkt hij zijn verbond gestadig. En vers 5. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal, als op een wrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, vers 2, 3 en 5.
Thank you.
gemeente. Het woord van God komt tot ons aan de hand van 1 Kronieken 16, met name vers 15. Gedenkt tot in der eeuwigheid zijn verbond. Het woord dat hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht. We staan stil bij twee gedachten. Het denken over het verbond en het denken aan het verbond. Dus twee gedachten, het denken over en het denken aan het verbond. Ze hebben gebroken met alle wetten van hun vader. Ze hebben de liefde van hun vader veracht. Hij heeft hen vriendelijk en herhaaldelijk brieven gezonden, maar ze hebben ze verscheurd. Ze hebben alles ontkend wat hij voor hen gedaan heeft. Hoe hij een huis bereid heeft. Hoe hij gezorgd heeft voor eten en voor drinken. Hoe hij ze zorg en bescherming gaf. En nu zitten ze diep in de put. Hun huis is verbrand en velen van de familie zijn gedood. Anderen zijn ontvoerd en verblijven honderden kilometers van huis. Ze leven in slavernij. En dan gaan ze bidden. En dit is wat ze bidden. Terwijl ze in deze omstandigheden zijn, na alles wat ze gedaan hebben. Heren, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Jesaja 64, vers 9. En even daarvoor, in Jesaja 63, vanaf vers 15, terwijl ze diep in de put zitten, terwijl alles verbrand is en velen van het volk gedood zijn, zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Gij toch zijt onze vader, want Abraham kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Keer weder om uw knechten wil de stammen van uw erfdeel. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Vindt u dit niet verbazingwekkend? Wie zijn deze mensen? Stakkers, dwazen, boosaardigen, ondankbaren, beesten noem ik ze. En toch, wij zijn uw volk. Ze lijken er niet op. Ze leven er niet naar. Maar ze zijn het wel. Gemeente, ik denk dat wij nu niet meer zo denken. Maar toch is dit Bijbelse taal. Dit is hoe de Joden in Babylonische ballingschap durfden te bidden. U bent onze vader. Abraham kent ons niet meer. Maar u wel. Wij zijn naar uw naam genoemd. Wij zijn uw volk. Denkt u wel eens zo? En bidt u wel eens zo? Wanneer je afgedwaald bent van God en jezelf vervuilde met de zonde en je ver weg was van God, heb je toen zo gebeden? Is dat niet een beetje aanmatigend, verwaand? Maar het is Bijbels. Natuurlijk kunnen we op een aanmatigende, verwaande manier doen, zoals de farizeeërs in de tijd van de Heer Jezus dat deden. Wij zijn het volk van God. Wij zijn de geliefden. Het maakt niet uit hoe wij leven. Natuurlijk, een beetje godsdienstig, maar wij zijn zijn volk. De Heer Jezus zet er een dikke streep doorheen. In de tijd van Jesaja 64, wat we net lazen, in het bijzonder voor de wegvoering naar Babel, leefden de Joden net zo. Ze deden wat ze wilden, ze hadden hun afgoden, hun eigen leefstijl, maar ze ontkenden hun vader. Gemeente, er is een fout in ons denken hierover. In een overreactie op kerken om ons heen, die het verbond overwaarderen, zijn wij in de tegenovergestelde richting gegaan. Wij onderwaarderen het verbond. En niet zo'n beetje ook. Ik wil eens een vraag stellen aan de kinderen. Wanneer heeft je vader heel persoonlijk tegen jou over de doop gesproken? Nou, ik ben bang dat dit al even geleden is. En wanneer is het de laatste keer dat u, of dat jij, over de doop hebt nagedacht? En dat je tot God naderde in je gebed op grond van de verbondsrelatie die hij met jou is aangegaan? en dat je gepleit hebt op de beloften van het verbond? Heb je ooit gezegd, u bent mijn vader, wij zijn uw volk. Wees niet toornig meer op mij, wees mij genadig. Heb je ooit zo gebeden? Het maakt nogal een verschil als laat op een regenachtige avond iemand op de deurbel drukt en een kind uit de buurt staat voor de deur. O meneer, wilt u me alstublieft helpen? Ik heb veel verkeerde dingen gedaan, maar ik heb het zo koud en ik heb zo'n honger. Wilt u me alstublieft helpen? En een uur later hoor ik weer de deurbel en ik doe open en er staat weer een jongen voor de deur. En die zegt, vader, ik heb veel verkeerde dingen gedaan, maar ik heb het koud en ik heb honger. Wilt u me alstublieft helpen? En daar staat je bloedeigen zoon voor je. Natuurlijk help je beiden, maar je voelt het verschil. En dat is wat ik onder uw aandacht wil brengen. Een ongelooflijke, rijke en noodzakelijke manier van denken. Het doel van de preek, die gebaseerd is op 1 Kronieken 16, is om in herinnering te brengen en te vernieuwen en te verdiepen ons verstaan van Gods verbondsrelatie met ons. Want onwetendheid leidt tot ongeloof. Onwetendheid is ook de oorzaak van afvalligheid en opstandigheid, maar ook van een verkeerde vooronderstelling. Het maakt de duivel niet uit wat voor fout je maakt in je denken. Ze leiden allemaal tot hetzelfde einde. Maar God spreekt tot ons in deze dienst. We moeten niet wandelen in een vooronderstelling of onderwaardering of overwaardering van het verbond of van wat dan ook. Laten we eens kijken naar 1 Kronieken 16. De context van dit hoofdstuk is een dag van afzondering. Er is sprake van een speciale dag. De ark werd naar de tent gebracht. Een tent die door David was opgezet. En dan componeert David deze psalm. Deze psalm die begint bij vers 7. Het is een compositie van 3 psalmen. Kinderen, weet je welke psalmen David uitkoos? Psalm 105, 106 en 97. En David die voegde er ook nog wat woorden aan toe. In vers 7 staat, te dienzelfde dagen, toen gaf David ten eerste deze psalm. Je zou het een dankdagpsalm kunnen noemen. Het is een psalm waarin de Israëlieten God danken dat ze de Israëlieten zijn. Dat ze gezalfd, dat ze afgezonderd zijn. Kijk maar in vers 22. Tast mijn gezalfden niet aan. Ze zijn apart gezet. En verder in vers 22. En doet mijn profeten geen kwaad. Dan moet u niet denken dat het hier alleen om de profeten gaat. Het gaat over heel Israël. Zij behoorden Gods profeten te zijn in een wereld van het kwaad. David spreekt in deze psalm over de gehele natie. Kijk maar naar vers 13. Gij zaad van Israël, zijn dienaar, gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen, met wie God een verbond heeft gemaakt. Elke zondagmorgen, ook deze zondag, wordt de wet voorgelezen. En die begint met, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ja, maar dat heeft toch geen betrekking op mij? Zal ik het eens wat anders uitdrukken? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, gehouden hebt. Is dat niet net zo bijzonder, dat je uit het slavenhuis gehouden bent? Want wat is nou dat slavenhuis? Het is het huis van de banden. Nou ga je woonplaats maar in. Je vindt het overal. Je hebt de banden van de afgoderij, de banden van de verslaafdheid, van sport, van materialisme. En is dat niet net zo goed ook in onze huizen te vinden? Kinderen, op deze dag zijn er een heleboel kinderen misschien op het strand of aan het voetballen, maar ze zijn nog nooit in de kerk geweest. Misschien zeg je, nou, ik zou ook wel naar het strand willen, of lekker willen gaan voetballen, in plaats van in deze kerk te zitten. Als je dat denkt, dan heb ik een woord voor je. Die kinderen, die zijn in het huis van de banden, van de slavernij. Maar daar ben jij niet opgevoed. Je kunt er wel voor kiezen om dat te gaan doen. Je kunt ervoor kiezen om die richting uit te gaan. Maar reken erop, het is een huis van de slavernij. Er is geen vrijheid. Nee, wij zijn in Gods verbond gebracht. En nu wil ik uw en jouw aandacht vestigen op vers 15. Gedenk tot in der eeuwigheid zijn verbond. Het woord dat hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht. Gedenkt tot in der eeuwigheid zijn verbond. Dat is het woord waar ik met u en met jou eens bij stil wil staan. Want wat is dat, gedenken? En wanneer moet ik gedenken? En hoe kan ik dat doen? Ik moet gedenken. Maar wat is dat? Wel, dat je er vol van gedachten over moet zijn. Dat is gedenken. Nu is er iets bijzonders aan dit vers. David heeft deze zin uit Psalm 105 genomen. Maar hij heeft het wat veranderd. Lees maar eens mee in Psalm 105, vers 8. Hij gedenkt zijn verbond tot in der eeuwigheid. Het woord dat hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten. Ziet u het? In 1 Kronieken 16 staat dat wij aan het verbond moeten gedenken. Terwijl in Psalm 105 staat dat God aan zijn verbond gedenkt. Dat helpt ons om uit te vinden wat het woord gedenken betekent. Want wat betekent het dat God gedenkt aan zijn verbond? God is gedachtig aan zijn verbond. Hij vergeet zijn verbond nooit. Zie je het? Zijn verbond. Niet het jouwe, maar het zijne. Hij begint. En hij is er elke dag gedachtig aan. Elke nacht. God denkt of spreekt altijd over zijn Israël. Neem nu de stap naar het Nieuwe Testament. Er is één kerk in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. De zichtbare kerk is precies dezelfde. Natuurlijk zijn er uitwendige verschillen, bijvoorbeeld de offerdienst in de tempel in Jeruzalem. Dat is er nu niet meer in het Nieuwe Testament. Maar in wezen is het toch dezelfde kerk. Ze zijn allemaal gered door het geloof. Door het werk van de Heilige Geest. Ze zijn allemaal gered door het zien op het offer. Er is één kerk, één lichaam, één zichtbare kerk. Nu kijkt God vandaag de dag op dezelfde wijze naar de Nieuwtestamentische kerk als naar de Oudtestamentische kerk. Lees vandaag maar eens Romeinen 11 en je ziet het helemaal voor je. De oorspronkelijke boom van het Oude Testament is niet verplaatst, maar is alleen uitgebreid. Er zijn meer takken aan toegevoegd. En een ervan, dat bent u, dat ben jij. Je behoort tot dezelfde zichtbare kerk, zoals deze te vinden is in het Oude Testament. Denkt u zo? En denk jij ook zo? In het Oude Testament vind je de meest persoonlijke openbaringen van Gods hart. In het bijzonder in de profeten. Van zijn gevoelens richting zijn mensen. Zijn mensen. Wanneer God Amos zendt om te profeteren, dan zegt hij tot hen: uit alle geslachten des aardbodems heb ik ulieden alleen gekend, Amos 3. Dat betekent aan wie ik mijzelf heb verbonden. God spreekt altijd zo. Wanneer God spreekt door de profeet Hosea tot de 10 stammen, luister dan wat hij zegt in hoofdstuk 11, vers 8. Hoe zou ik u overgeven, o Ephraim, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn stoornis niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Ephraim te verderven, want ik ben God en geen mens. Let wel op dat Israël in dat boek wordt vergeleken met een hoerachtige vrouw. Dus ze zijn heel ontrouw en hebben God op het diepst bezeerd. Zoals dat gebeurt als een man of vrouw ontrouw was aan zijn of haar huwelijkspartner. Er is geen pijn groter dan die pijn. die voelde God ook. En toch kan hij dat volk niet overgeven. We gaan er eerst van zingen, want dat is toch zingenswaardig. Psalm 89, vers 2. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst met een en eed gezworen. Ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. Psalm 89, vers 2. Maakte een verbond. En hoewel u dat verbond al zo vaak gebroken hebt, ik zal het mijne niet verbreken. Dit Joodse volk is nog steeds de geliefde van de Vader. Nog steeds. We moeten dit goed overwegen. Want God is gedachtig. Niet omdat Israël zo liefelijk is. Nee, ze zijn het minste volk. Ze zijn buiten het paradijs. Hij deed het niet omdat ze het verdienden of omdat ze beter waren. Nee, hij verkoos hen omdat God soeverein is. En datzelfde, dat geldt nou ook voor jou. Je moet niet denken dat je in haar beter bent dan de mensen buiten de kerk. En toch, God vestigt zijn koninkrijk met jou en mij en zijn zaad. En ik zeg vandaag op Bijbelse gronden, jullie zijn allemaal zijn volk. Ik zeg niet dat u allemaal bekeerd bent. Kijk maar naar het Oude Testament. Er is een meerderheid waarvan geschreven staat dat ze niet gered zijn. En ook dat is zo vandaag. Er zijn er velen in deze kerk die niet in het koninkrijk van God komen. Dat is niet omdat je niet tot zijn kerk behoort, maar omdat je ervoor koos om ongehoorzaam te zijn en in het ongeloof te blijven. En omdat je weigert het woord van God te gehoorzamen. Gemeente, zoals we in het Oude Testament zien, zien we het ook in het Nieuwe Testament. De christelijke kerk is de zichtbare kerk van God. Maar de meerderheid van hen is niet gered. En we moeten altijd deze twee aspecten van het volk van God herinneren. Uitwendig, ja, dan zijn het kinderen van God. Maar inwendig, nee. Daarom klinkt het vandaag, bent u gedachtig aan het verbond van God? Zoals God er gedachtig aan is, denkt u eraan? Niet overwaarderen, alsof alles goed is, omdat we nu eenmaal in het verbond opgenomen zijn. Maar ook niet onderwaarderen, alsof het toch niet veel betekent, omdat het alleen maar uitwendig is. Letten we in onze tweede gedachte vervolgens op het denken aan dit verbond. Ouders, denkt u eraan? Hoe functioneert dit verbond in uw ouder zijn? Nee, nog een stap terug. Hoe functioneert het in het denken over uzelf? Heeft het überhaupt wel een functie? Hierover moet je nadenken. Denk ik erover na dat God mij verhoogd heeft en zichzelf heel dicht bij mij bracht? O Capernaum, u bent verhoogd tot aan de hemel. Dat ben ik. Ik ben verhoogd tot de hemel. Zo dichtbij is de hemel naar mij toegekomen. De machtige werken die aan u zijn gedaan, die zijn niet aan de wereld gedaan. Denk maar aan uw ongelovige buurman of uw collega. Hij heeft niet gehoord wat u heeft gehoord, of gezien wat u heeft gezien. Is dat omdat u een beter mens bent? Nou, vergeet het maar. Het heeft helemaal niets met u of met jou te maken. Het is omdat God een verbond bevestigd heeft van generatie op generatie. Duizenden generaties. En God heeft u en jou in dit verbond gebracht. Denk eraan, ouders, met betrekking tot je nageslacht. Bij elke doopdienst wordt het zaad van de gemeente voorzien van een teken met betrekking tot deze relatie van God met de mens. Elk gedoopt kind is een erfgenaam van het koninkrijk. Onze voorvaderen hadden geen moeite om dit zo te zeggen. De kinderen die in de gemeente zijn gedoopt, worden kinderen van het koninkrijk van God. Zo staat het ook in het doopsformulier. Als lid van zijn kerk behoren ze gedoopt te worden, want ze behoren tot de kerk. Zoals de kerk van het Oude Testament behoorde tot de zichtbare kerk. Zo behoort ook het Nieuwtestamentische zaad tot de zichtbare kerk. En God heeft beloofd aan deze kinderen, ik ben jouw God. Elke zondagmorgen bij het lezen van de wet hoor je tot 5 keer toe, ik ben de Heere, uw God. Hij daalt zo diep neer om ons hieraan te herinneren. En daarom, heb geen andere goden. Dien mij. Denk aan mijn verbond. Denk hieraan, ouders, wanneer je de kinderen opvoedt. Het zou wat zijn alsof ik zou doen alsof ik een dag niet getrouwd was. Of zelfs dat ik een uur niet getrouwd was. Alsof ik geen verbond had met mijn vrouw. Dat is toch niet te accepteren? Ik kan niet 1 uur doen alsof dat niet het geval is. Als dat al waar is van een aards verbond, hoeveel te meer van een hemels verbond tussen God en tussen mensen? Te doen alsof we niet in dit verbond zijn, dat is vreselijk. Maak niet het grote misverstand om te denken dat je zalig bent, omdat je tot dit verbond behoort. Nee, laat ik het zo zeggen. De bijzondere relatie zegt nog niets over je geestelijke redding. Dat is het misverstand dat veel Joodse mensen maken in de Bijbel. Alsof hun relatie, hun positie, ook onmiddellijk betekent dat ze in een geredde toestand zijn. Dat is een overwaardering van de relatie waarin ze staan. Een ander beeld dat ook in de Bijbel veel gebruikt wordt, dat is de schapen in de wei met de herder. In Psalm 95 roept de profeet ons op om de Heere groot te maken. Komt, laat ons aanbidden en nederbukken en laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft, want Hij is onze God. Let op dat woordje onze. En wij zijn het volk zijner weide, en de schapen van zijn hand. Israël toen en wij nu zijn schapen van zijn weide. En het is uiteraard de beste weide en de allerbeste herder als we mogen geboren zijn in de kerk en onder de prediking van het woord gewijd worden. Kinderen, er zijn heel veel kinderen die niet grazen in deze weide. Ze zitten de hele dag voor de televisie of met hun iPad op schoot. Ze gaan met hun iPhone in de hand op de fiets of met de bus en ze grazen in het wereldse denken. Ze grazen in de sport, in de afgoderij, in het gamen, in de film. Hun gedachten raken vol van deze dingen en ze denken daar maar steeds aan. Is dat de beste weide? Kinderen, jongeren, God heeft jou uitgekozen en je geplaatst in de beste weide die er is. Van jongs af aan heeft God als een herder ons geleid. Door ouders, door leerkrachten, door kerkleiders. En we mogen grazen in de weide van zijn woord. Dat alles maakt je nog niet zalig, hoewel het een heel groot voorrecht is. Want het redt je wel van een heleboel slechte dingen. Als je altijd volgegoten wordt met slechte woorden, zondige dingen, afgoderij, verkeerde denkbeelden van God, dan word je dus gewijd in de wereld. Dank God ervoor dat je zo onder zijn woord mag opgroeien en denk aan zijn verbond en dat hij met ons en onze vaders heeft gemaakt. Maar pas op voor het misverstand dat ik al eerder noemde. De meerderheid van de verbondsmensen uit het Oude Testament stierf als ongelovigen in de woestijn. Als ongelovigen in Israël of later in Babylon. En het was maar een heel klein deel dat overbleef. Het grootste gedeelte van de Joden in Babylon voelde zich prima thuis en ging helemaal niet terug naar Israël. En zo ook hier vandaag. Je hebt het teken van het verbond. Je hebt het voorrecht dat God je verbondsvader is. Maar het spijt me om het te zeggen. Er zijn er velen, nu in deze kerk, die als ze vandaag sterven, buiten staan en niet in de hemel komen. En waarom is dat? Omdat de verbondsrelatie nog geen verandering brengt in je hart. Er is een persoonlijke bekering nodig en een persoonlijk geloof en antwoord vanuit je hart. Als dat niet komt, ondanks al die liefdevolle leiding van God als herder in je leven, dan zul je een slechter deel krijgen dan de mensen uit Sodom en Gomorra. Dat is een aangrijpende gedachte. We zetten ons vaak mijlen ver boven deze mensen. Maar God doet dat niet. Luister toch. Mensen, luister naar wat God ons toeroept. Heden, zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard uw hart niet. Heden, dat is vandaag. Want morgen is niet zeker. Laat ik het zo samenvatten. Wanneer ik denk aan het verbond, betekent dat dat Gods woord altijd in je gedachten is. Waar je ook bent en waar je ook zit. Jonge mensen, hoe zit dat bij jullie? Je zet je computer aan, je gaat naar YouTube, je ouders kijken niet mee. Maar wie wel? Degene die in een verbond staat met je. De Heere kijkt mee. Misschien als je gamet met je vrienden. Je hebt je koptelefoon op, je ouders horen je niet wat er gezegd wordt, maar God wel. Hij is degene die zijn hand plaatste aan je voorhoofd. En hij zegt, ik ben de Heere, uw God. David zegt dat hij altijd denkt aan Gods verbond. En wij denken ook aan dit verbond. Thuis, in de kerk, op school, op het werk, waar je ook bent. Altijd en overal. In tijden van voorspoed en van tegenspoed. We zingen eerst Psalm 95, daarvan het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4. moeten wij aan zijn verbond denken? Ten eerste om je nederig te houden. Ik dank God elke dag dat Hij op mij neergezien heeft en mij heeft afgezonderd, apart gezet. Hoe ouder ik word, hoe meer ik me verwonderd afvraag, maar waarom? Waarom ben ik niet als zoveel andere mensen? Dat ik nu niet zit te gamen, dat ik nu niet aan het werk ben, dat ik nu niet aan het winkelen ben. En weet je, dat zijn de dingen die ik ook wel zou willen doen. Als je hier naar binnen kijkt en mijn oude hart. Daarom, denk aan het verbond. Waarom zijn we zo bevoorrecht dat wij de schapen van zijn weide zijn? Afgezonderd, beschermd, verzorgd door God. Dat we opgroeien onder de beste omstandigheden die we ons kunnen voorstellen. Ik was eens in India en zag er allerlei mannen lopen, keurig in het pak. Maar voordat ze begonnen met werken, bogen ze voor een beeld. Een beeld dat oren heeft, maar niet hoort. Ogen, maar niet ziet. Handen, maar niet kan helpen. En daar stelt men zijn vertrouwen in. Ik kon er niet aanspreken, omdat ik hun taal niet sprak. Maar toen ik het zag, bad ik tot God. Als u het niet verhoede, zou ik precies hetzelfde doen. Brengt u alstublieft iemand tot deze mannen die in hun eigen taal over u kan vertellen. Kinderen, denk aan het verbond. Wanneer ik kijk naar die kinderen die volgepakt met bommen en opdracht van IS zichzelf opblazen, dan denk ik, maar waarom ben ik niet zo? Waarom ben ik niet zo gehersenspoeld dat ik ook zou denken dat als ik mezelf opblaas en zoveel mogelijk mensen dood, dat ik dan de beste plaats in het paradijs zou krijgen? Waarom doe ik niet zo? Waarom niet? Ik dank God dat ik het niet doe, omdat Hij mij leerde dat dit niet goed is. We krijgen elke dag honderdduizenden redenen om onze knieën te buigen. En net als David te zingen in ons teksthoofdstuk, bijvoorbeeld vers 8 en 9 en 10. Loof de Heere, roept zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volken, zingt hem, psalm zingt hem, roemt u in de naam van zijn heiligheid. Waarom moeten wij aan zijn verbond gedenken? Niet alleen om je nederig te houden, maar ten tweede ook om je aan je plichten te herinneren. Ik wandel in deze wereld met een ring aan mijn hand. En wat betekent dat? Dat ik een plicht heb. Want waar ik ook ben in deze wereld, is er een vrouw die mij lief heeft en die mij heeft beloofd dat ze zich helemaal aan mij geeft. En die vrouw heeft ook een ring. En die is het symbool van mijn belofte. Ik heb beloofd, wat er ook met mijn vrouw gebeurt, dat ik haar altijd lief heb, met heel mijn hart, om teer, lief en verzorgend te zijn en als dat nodig is, zelfs mijn leven voor haar te geven. Daarom dragen wij deze ringen, om ons eraan te herinneren wat we aan elkaar beloofd hebben. En dat is precies dezelfde reden waarom God een teken aan ons gegeven heeft. In het Oude Testament was dat de besnijdenis van de jongen en van de jongens en van de mannen. En in het Nieuwe Testament is dit de doop van jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Al het zaad van de kerk heeft het voorrecht om het teken van het verbond te ontvangen. En dat noem ik Gods ring, waarin Hij zichtbaar maakt wat Hij in zijn woord zegt. Die draag ik als teken van zijn belofte, dat Hij, de Heere, mijn God wil zijn. Kinderen, als je opgroeit, hoop ik dat je op een gegeven moment als het ware een ring aan God teruggeeft. En wat bedoel ik daarmee? Dat je mag komen tot de jaren van volwassenheid, om een persoonlijk verbond met God te maken. Als antwoord op zijn belofte aan jou gedaan in het woord. Dat noemen we belijdenis doen. Maar weet goed dat God er niet in geïnteresseerd is dat we dit doen als een lege gewoonte. Hij wil een hartelijke belijdenis, waarin we ook echt met heel ons hart zeggen dat we tot hem willen behoren en hem willen dienen. Dat we dat niet kunnen zonder hulp moet duidelijk zijn. Maar hij is heel gewillig om ons dat dagelijks te geven. Daarom, doe daarom nooit belijdenis omdat je ouders het verwachten. Of omdat de kerk het verwacht. Of omdat je al wat ouder bent en je wilt gaan trouwen of een kind verwacht. Als je het om deze redenen wil doen, dan betekent het weinig. En dan vraag ik me af of het wel gedaan moet worden. Als zulke belangrijke ja-woorden uit gewoonte gebeuren, dan zijn ze uitgehold. Dan ontstaat er schijnheiligheid. God wil het hart. En merk op dat wanneer we bidden tot God in het dankgebed van het doopsformulier, dan bidden we of God deze kinderen wil laten bekennen zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid. Dat bekennen, dat is belijden met het hart. Jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan, ik verlang dat jullie mogen komen tot de tijd dat je als het ware je ring mag teruggeven aan God. En daarom heeft het verbond twee kanten. Bij de doop is het Gods verklaring tot ons en onze kinderen. Maar bij belijdenis doen is het jouw antwoord aan God. Denk aan dit verbond. Er is een derde reden om aan het verbond te denken, opdat we zouden bidden tot God. Aan het einde van deze psalm van David, vers 35, zegt hij: verlos ons, o God, onze heils, en verzamel ons en red ons van de heidenen. Waarom vraagt hij dat? Zijn ze dan niet Gods kinderen? Jazeker, maar ze hebben redding nodig. Anders zou het alleen een uitwendige zaak zijn, en dat is echt niet voldoende. Onze verbondsrelatie brengt juist het recht en het voorrecht van het gebed met zich mee. Er is een toegang tot de God van het verbond, om Jezus wil. Ouders, u moet uw kinderen onderwijzen hoe verloren ze zijn. Laat ze maar zien hoe afgodisch ze zijn. Maar stop daar niet. Vertel ook over het bloed van Jezus Christus. Vertel ze ook over het verbond dat God met hen gemaakt heeft. Dat God hen uitgekozen heeft om dicht bij hen te komen en zijn hand op hen te leggen en te zweren: ik wil jouw God zijn. Kinderen en jongeren, wat betekent dat? Dat betekent dat hij bezit van je neemt. Je behoort hem toe. En dat geeft troost om tot hem te naderen en te zoeken naar vergeving en genade. Herinner je dat kind bij de deur? Natuurlijk, iedereen zou helpen. Maar als je lid bent van zijn verbond, dan heb je een speciale toegang, een speciale plaats. En daarom mag je Psalm 81 vers 12 zingen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Eindigen met dankzegging. Grote God in de hemel, u bent die verbondsgod. U bent die God die als eerste uw hand op ons leven heeft gelegd. En uw naam van die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan ons wilde verbinden. En dan mochten we op deze zondag onderwijs daaruit ontvangen. Dat u dat verbond met ons heeft gemaakt, maar dat u wilt dat wij ook een verbond met u sluiten. Dat wij ons leven, van nou jong zijn, heel klein of al wat ouder, dat wij ons leven aan u teruggeven. En dat wij ook zelf aan dat verbond wat u met ons gesloten heeft zullen gedenken. En daartoe heeft u ons ook op deze dag opgeroepen. Nou heren, dan weet u wat er in ons leven kan zijn. Dan weet u dat er zoveel in ons leven kan zijn wat dat tegenstaat. Dat we zo graag onze eigen wegen willen volgen. Dat er zoveel is in ons leven wat van u afwijkt. Dat we u de rug hebben toegekeerd. Maar dan komt u vandaag nog tot met de nodiging van het evangelie tot ons. Om ons leven in uw handen te leggen. Om het alleen van u, de levende God, te verwachten. En dan bent u nog een zaligmaker. Die genadig wilt zijn. Die genade wil uitdelen aan zondaren. Wilt u dat ook vandaag doen? Wilt u uw woord gebruiken op deze dag tot bekering? tot onderwijs, maar ook tot bemoediging van uw kinderen. Opdat ook zij dat verbond steeds maar weer opnieuw mogen vernieuwen. We mogen u danken dat we zo in uw huis aanwezig mochten zijn in alle rust. Omdat uw woord klinken mocht. We bidden of u ons ook vanmiddag bijeen wilt brengen hier in de kerk of misschien digitaal meeluisterend. Helpt u dan ook onze broeder die de dienst mag leiden. Wilt u hem alles geven wat hij daartoe nodig heeft. Als hij een preek mag lezen over dat dankgebed van u, de Heer Jezus Christus aan zijn Vader. Dus daarin wordt onderwezen dat u zoveel heeft onderwezen juist aan de jonge mensen. Aan de jonge discipelen heeft u zoveel onderwijs gegeven. De fariseeërs gingen u voorbij. O Heere, dat is toch ook bemoedigend voor onze jonge mensen hier in de kerk. Dat u in het bijzonder de jonge mensen wilt onderwijzen. Wilt u dat ook doen aan de kinderen en de jongeren van onze gemeente? Wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag? Bewaart u ons voor de zonde. En zegent u deze dag, mogen we in uw dienst besteden. Dat bidden wij u alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 81, daarvan de versen 1 en 12. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Om ons heil genot, worden Jacobs God met gejuich geprezen. En ook het 12e vers, Psalm 81, vers 1 en 12. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.